Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 45 en we zingen de versen 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En vers 2, Gord, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Psalm 45, versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1. Wij lezen de versen 1 tot en met 14. Johannes 1, de versen 1 tot en met 14. Dan lezen wij het woord van de Heere. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover de schriftlezing. Dan doen wij belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 139, het eerste vers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Psalm 139, het eerste vers, nadat wij ons geloof beleden hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij worden geroepen vanavond om te mediteren over artikel 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat gaat over de vereniging en het onderscheid van de twee naturen van Christus in één persoon. Het was al ruim 2 maanden geleden dat we over artikel 18 hebben gepreekt hier over de menswording van Christus. En nu krijgen wij de gevolgen daarvan in artikel 19 en wat dat ook voor ons betekent. Artikel 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon van de Zoon onafscheidelijk verenigd en tezamengevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet zijn 2 zonen Gods, nog 2 personen, maar 2 naturen in een enig persoon verenigd. Doch elke natuur haar onderscheidene eigenschappen behoudende. Gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin der dagen of einde des levens, vervullende hemel en aarde, alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende begin der dagen, zijnde een eindige natuur en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid van zijn menselijke natuur niet veranderd, omdat onze zaligheid en verrijzenis mede afhangen of hangen aan de waarheid van zijn lichaam. Doch deze 2 naturen zijn alzo tezamen verenigd in 1 persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen van zijn vader bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde. Maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke. Ook zelfs toen hij in het graf lag. En de godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was. Hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God is en waar mens. Waar God om door zijn kracht de dood te overwinnen. En waar mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijns vleeses. Tot zover. Gemeente, laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O heerlijke en eeuwige majesteit, het is uw goedheid en genade dat wij hier opnieuw in uw huis mogen zijn, dat voor de 2e maal op deze dag, Heere, wat een zegen de dag des Heren. Wat een rust geeft dit ons, elke week opnieuw, dat we niet naar ons werk hoeven te gaan, dat we niet hoeven te studeren, dat we ons dagelijks werk mogen laten rusten, maar dat wij naar uw huis mogen gaan, dat wij mogen nadenken over de belangen van onze eeuwige ziel en dat we mogen nadenken over wie u bent in uw neerbuigende goedheid in uw afdalende langmoedigheid. O Heere, dat u naar mensen omziet is een groot wonder. Dat u naar ons omziet en dat u ons draagt. En dat u ons het leven geeft elke dag. En dat op deze aarde mogen wonen die door u onderhouden wordt. En dat, Heere, terwijl de zonden omhoog reizen tot u en de zonde steeds harder wordt en dat deze wereld steeds kouder wordt en zich van u en van uw geboden afkeert, dat heel de mensheid verenigd is in het schenden van uw geboden. En Heere, de zonde neemt ook toe als wij denken aan abortus, als we denken aan de ethische moraal, ook over het huwelijk. En als we denken, Heere, hoe mensen toch leven als puur seculiere wezens, alleen voor dit leven. En dat men zich aanmatigt een wijsheid te hebben. En dat men neerziet en veracht hen die u vrezen. En Heere, zo zien wij dat er een verkilling optreedt in onze wereld, in onze maatschappij. Dat uw kinderen steeds meer naar de marges verdreven worden. U hebt er ook gezegd, ge zult gehaat worden door alle volken om mijns naams wil. En zo, Heere, wat geeft u ons dan toch zulke rijke voorrechten, dat wij nog in vrijheid mogen opgaan naar uw huis. Dat de openbare bediening van uw woord in ons land mag plaatsvinden. Wij danken u daar hartelijk voor. Maar geef, Heere, dat deze zegeningen niet straks tegen ons zullen getuigen. Maar dat wij daarin mogen zien dat u ons roept. En dat wij mogen letten op de dag van onze zaligheid. Dat wij deze dag van de kleine dingen zoals wij die bezien, niet zullen verachten. Want wat betekent het nou een kerkdienst en een dominee die staat te preken? We kunnen dat nog kleine dingen achten. Maar in wezen zijn dat grote dingen. Omdat u door de prediking wonderen uitwerkt. Omdat u door de prediking krachtig wilt werken. En wat is dat toch nodig, Heere, dat wij afgebracht worden van onze zondige natuur. En dat er in ons hart een besef mag komen dat wij zonder u niet door het leven kunnen. En dat de mens tot waarachtige bekering gebracht wordt. En dat de liefde Gods in het hart wordt uitgestort. Heere, dat is zo groot en zo wonderlijk. En dat gebeurt door de prediking van uw woord. Dat hebt u beloofd. Dat ook wel is het in mensen ogen dwaasheid. Maar het dwaze Gods is sterker dan de wijsheid van de mens. En zo, Heere, danken wij u dat wij onder uw woord mogen zijn. Wil de prediking van uw woord zegenen. En wilt u nog hartelijk werken in ons midden. Wil het geestelijke leven schenken, wil het verdiepen bij uw kinderen. Laat de gemeenschap met Christus een beleefde werkelijkheid mogen zijn bij hen die u vrezen. En wanneer wij er nog geen deel aan hebben, Heere, maak ons maar heilig jaloers. En doe ons bij u roepen en pleiten, want bij u is een volheid van genade, wie we ook zijn. En dat alles vanwege het heerlijke offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En nu worden wij in deze dienst geroepen om over u na te denken, Heere Jezus. Wat een voorrecht. En wat is dat toch heerlijk en opwekkend om over u na te denken. Om de prediking van uw heerlijkheid te beluisteren. Geef dat we actief zullen luisteren. We belijden u dat wij dit ook heel moeilijk vinden. De menselijke en de goddelijke natuur van Christus. Heere, maar help ons dat wij hier toch troost en bemoediging uit mogen putten. Dat het verlevendigen mag. En dat u zelf zult afdalen met uw geest en woord en majesteit en genade. Dat u ook vanavond in ons midden zult zijn. O, dan zal het een rijke kerkdienst zijn. O, verheerlijk u zelf in onze harten. Gedenk onze jonge mensen, doe hen u vrezen en dienen. Laten ze smaak in mogen krijgen om u te volgen. Dat ze zien mogen hoe goed het is om u te kennen. En dat hun harten opgewekt worden om u te zoeken. Dat ze behouden mogen worden. O, Heere, we bidden u voor heel de gemeente. En we zeggen u dank dat onze broeder diaken Albrechts in ons midden mag zijn, dat u hem gespaard hebt, ook tijdens de operatie, en dat hij weer mag opknappen. Heb dank, Heren, voor uw goedheid. Wil hem sterken, ook tot zegen stellen in het ambt van diaken. Wil krachten geven om weer aan het werk te kunnen gaan. Heren, wij zeggen u dank voor uw ontferming over onze broeder Jaap Struik, dat hij toch door al die chemokuren toch heen mag komen. Hij heeft de 6e nu net gehad. Dank u voor uw ondersteuning, wat steeds weer een worsteling is. Over enkele weken moet dan weer de 7e plaatsvinden. Sterkt u hem, Heren. En laat hij door u steeds weer verder bekrachtigd en vertroost mogen wezen. O Heren, wij willen u ook bidden voor Tineke de Bakker. Dat zij mag trouwen met Mario deze komende week. Heren, wilt u met haar gaan? Ze is zo vele jaren bij ons geweest. Wilt u haar zegenen ook nu in Ridderkerk? En gedenk haar en haar toekomstige man. En wilt u hen samen verbinden aan u? Dat ze een godvrezend huwelijk mogen ingaan waarin u geëerd wordt. Heren, we willen ook bidden voor onze broeder Corné de Geus. U, de uitslag van het admissie-examen is bekend. Heren, wilt u onze broeder kracht geven, dat hij uw weg mag verstaan en dat hij in afhankelijkheid van u mag verder gaan, weten dat u alle dingen leidt, dat u ook zijn God bent en dat u die gewerkt hebt ook zult blijven werken. Heren, zegen hem. Schenk hem uw genade, ook in alles waarvoor hij geplaatst wordt. O Heere, zo willen wij u ook bidden voor uw kerk wereldwijd. Want Heer, in het bijzonder in de afgelopen week hebben wij berichten ontvangen dat ouderling Faraidoun Fouad uit Rotterdam, die onder de Koerden mag werken in Irak, dat hij beschoten is geweest, dat een medewerker is doodgeschoten. En twee andere medewerkers die te hulp schoten, die werden ook neergeschoten. Maar deze beide laatsten mogen in het ziekenhuis zijn. Heren, wilt u hen doen herstellen? En wilt u onze broeder Faraidoun Fouad gedenken en beschermen in het gevaarlijke werk wat hij mag doen in Irak? Heren, wij danken u dat er berichten zijn dat er steeds meer Koerden tot bekering komen. En daar willen wij u hartelijk voor danken. En wij bidden u, Heer, of u de vervolgers tot bekering wilt brengen. En of u toch krachtig wilt werken met uw woord en geest onder die volkeren. Heren, wat voor ons te wonderlijk is, is voor u niet te wonderlijk. U kunt uw kerk daar weer herplanten. Dat zij die niet uw volk waren, nu uw volk genoemd worden. O, wij bidden dat, Heren, voor die moslimvolkeren die verblind zijn door haat en door valse voorwendsels. O, wilt u uw waarheid doen zegevieren en ook het werk van onze broeder Fouad zegenen. Heren, wil bescherming en genade schenken. Zo willen wij u ook bidden voor de mensen op Lombok die getroffen werden door aardbevingen. En u kent al de nood wat daar is. Heren, wilt u ook daar verlichting uit de nood geven. En ook alle hulp wat geschonken wordt, ook wat wij kunnen doen in de tweede collecte, dat dat gezegend mag worden. Ik wil ook geven dat uw kerk daar gebouwd mag worden. U zult ook daar uw kinderen hebben. Heren, laat hun aantal vermeerderen en wilt u uw naam daar verheerlijken onder die volkeren. O Heren, zo willen wij u bidden voor het werk dat gedaan mag worden, ook op ons eiland, ook vanuit onze gemeente, voor de vluchtelingen. Verschillend werk mag gebeuren. Heren, wil dat werk tot zegen stellen. Wilt u werken in harten van vluchtelingen die hier ontheemd zijn aangekomen? En wilt u hun ogen openen? dat zij het evangelie mogen horen en dat hun harten getroffen mogen worden en dat ze vernieuwd mogen worden en dat er vele vluchtelingen tot bekering zouden mogen komen. Heren, we leggen het u in eenvoud voor en wat wij niet kunnen, kunt u wel. En daarom bidden wij u of u erin mee wilt gaan en uw naam verheerlijken. O Heere, breid dan toch zo uw koninkrijk uit over heel deze wereld en verheerlijk uw naam. Bij de verkondiging van uw woord, gedenk ons nu in deze dienst. Wees ons goed en nabij om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. 110, de versen 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, de eeuwige, heerlijke God, waar woont Hij? Hij woont in een ontoegankelijk licht. Hij woont in de hoge, omringd door engelen die Hij geschapen heeft. De drie-enige God, bewoonde van eeuwigheid af, een heerlijk licht. En de Heere God heeft zichzelf aan de mens geopenbaard. God heeft eens hemel en aarde geschapen. Dat deed Hij door het spreken van zijn mond. Hij sprak hemel en aarde in het aanzijn. Net zoals de Heere God sprak tot Lazarus, kom uit. En zoals de Heere God sprak tot die Melaatse, ik wil, word gereinigd. Want het spreken van God is met macht. En zo heeft de Heere God hemel en aarde geschapen, de mens geschapen. En zo heeft de Heere God de mens ingeblazen, de kennis van God. Adam wist wie God was. Maar door de val van de mens is die kennis verloren gegaan. Wat er overgebleven is, zijn maar enkele vonken, zegt Calvijn. Dat we een geweten hebben. Dat we toch een besef hebben dat er een God is. En dat bijna ieder mens in zijn leven wel eens iets meemaakt waarvan hij moet zeggen, ja, dat was toch wel heel bijzonder. Iets waaruit hij zou kunnen afleiden dat God dat deed. Een uitredding. Of een uitkomst, of een leiding. Dat zult u ook wel vast in uw leven wel eens meegemaakt hebben. Iets wat niet toevallig kon gebeuren. En zo weten wij dat God er is. Maar nu heeft God zichzelf aan de mens geopenbaard in zijn woord. Zo hebben wij de Bijbel, Oud en Nieuw Testament. En heel dat woord spreekt tot ons van Christus. Al de profeten spreken van Christus die komen zou. En het Nieuwe Testament spreekt over de Heere Jezus die gekomen is. God spreekt in zijn woord. En de Heere Jezus is zelf het woord van God. Het woord dat vlees geworden is. De Zoon van God kwam in deze wereld als een mens. En dat zijn duizelingwekkende gebeurtenissen. Die kunnen wij niet begrijpen. Dat de eeuwige God mens wilde worden. Wij belijden op grond van de schrift dat er één persoon is, de Zoon van God met twee naturen. Een menselijke natuur en een goddelijke natuur. Hij had zijn goddelijke natuur van eeuwigheid. Hij bleef wat hij was, God. Maar op een bepaald moment werd hij wat hij niet was. Hij werd mens. Een tijdelijk mens. Mens met een tijdelijk lichaam. Toen kwam de eeuwigheid kwam in de tijdelijkheid in. God werd mens. En dat beschrijft de schrift heel duidelijk, dat hij mens werd. Hij had honger, hij was vermoeid, hij voelde pijn, hij verheugde zich, hij verwonderde zich, hij verdroeg verzoeking. Hij onderwierp zichzelf als mens aan de wil van God. En toch bleef hij God. Maar zijn goddelijke natuur werd voor een tijd verborgen achter zijn menselijke natuur. Maar hij bleef God. En hoewel was hij God, hij nam de gestalte aan van een knecht, een slaaf, een dienstknecht. En dat is nou wel zo groot, dat begrijpen wij niet. God geopenbaard in het vlees. Hij die tot tranen toe bewogen werd bij het graf van Lazarus vanwege al de ellende die op deze aarde gekomen was en al die huilende mensen. Hij werd zelf zo bewogen dat hij in snikken uitbarstte. Hij was dezelfde die met zijn machtwoord sprak: Lazarus, kom uit. De menselijke en de goddelijke natuur van Christus. Dezelfde die zo vermoeid was dat hij sliep in een storm, staat op en bestraft de wind. Hij spreekt tot de wind en tot de zee, de golven, en ze gingen allemaal liggen. Hij heeft alle fonteinen en bronnen geschapen. En hij klaagt aan het kruis vanwege verschrikkelijke dorst. Hij gaf een moordenaar te drinken uit de fontein van eeuwig leven, die met hem gekruisigd was. En hij zelf leed dorst. Voelt u het? Wat een verborgenheid. Een mysterie, een geheim wat wij niet begrijpen kunnen. Dit is een van de grootste wonderen. De menswording van God. En dat is beleden in onze belijdenis. Probeer dat maar eens na te zeggen, zo'n belijdenis, of op te schrijven. Waar heeft Guido de Bret toch ook licht gehad? Dat hij dit zo kon opschrijven en belijden. En op zo'n manier dat de kerken dat aanvaard hebben en gezien hebben als, ja, zo is het precies. Het is een verborgenheid, een geheim. En wij moeten in deze waarheid niet al te nieuwsgierig willen indringen. Maar we moeten ervoor buigen en het geloven. En daar ligt nou zoveel troost in. Het is niet maar een dogma die geloofd moet worden omdat het zo staat en dat moet nou eenmaal. Nee, de dogma leidt tot de doxa. Dus de leer leidt tot de lofprijzing. Het is zo heerlijk dat God mens werd. Het is zo heerlijk voor u, heel persoonlijk. Daar ligt heel veel in verborgen troost voor u in uw omstandigheden. Ten eerste daarin dat u behouden kunt worden, dat al uw zonden vergeven kunnen worden. Dat kon alleen maar wanneer God mens werd. Want God eist betaling van een mens. En de mens Jezus Christus geeft die betaling. Maar geen mens kan betalen. Want we zijn mensen, we kunnen nooit staan in de toren van God, maar hij was God, hij kon het. En daarom moest hij God en moest hij mens zijn, om volkomen betaling te kunnen geven. En daarom kunt u zalig worden, kunnen al uw zonden weggewassen worden. En kunt u, wanneer u dit leven verlaat, wat spoedig komt, eerder dan wij denken, kunt u de eeuwige heerlijkheid ingaan. En hoeft u niet de eeuwige nacht en ellende binnen te gaan. Omdat Jezus God en mens is. En daar ligt ook nog zoveel troost in voor uw eigen leven. Dat uw leven veranderd kan worden naar zijn beeld. Zoals de Heer Jezus mens was. Dat u op hem gaat lijken, dat is wel zo heerlijk. Dat de liefde van de Heer in uw leven gaat bruisen. En dat u het leert zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat u langmoedig en geduldig en liefdevol wordt. En dat de zegen van u uitgaat bij uw kinderen of bij uw geliefden of bij anderen om u heen. Dat u niet nutteloos leeft, maar tot zegen bent. Dat de Heer uw leven kan vernieuwen naar zijn beeld. En daarnaast ook dat hij u troosten kan. In al de moeite van het leven. U bent mens. U hebt verdriet. U hebt ook uw vragen, onzekerheden, pijn, een onbegrepen weg. De Heer Jezus verstaat dit allemaal. Hij is er ook geweest. Het was voor hem ook niet te begrijpen. Waarom hebt u mij verlaten? Het was toen onbegrijpelijk voor hem. Omdat hij dat ook nooit had meegemaakt, de godsverlating. Misschien gaat u ook door een weg die u niet begrijpt, maar hij weet wat u doormaakt. En hij is de medelijdende hoge priester die u kracht kan geven, die u zijn geest kan geven, genade kan geven. Zodat u toch verder kunt. In vertrouwen, ook al begrijp ik het niet, de Heere begrijpt het wel. En dat hij u leert achter hem aan te gaan. Ach, er ligt zoveel troost uit dit leerstuk. Ja, de tweede persoon van de drie-eenheid is mens geworden. En dan spreekt de schrift daar ook over, de goddelijke natuur en de menselijke natuur samen. Maar die zijn nou nooit vermengd. Niet vermengd. Ze waren beiden aanwezig. Maar die zijn niet vermengd. Wanneer de Heere Jezus daar lijdt aan het kruis. God kan niet lijden. Hij leed daar als mens. En wanneer de Heere Jezus daar uitriep, waarom hebt u mij verlaten? Dan deed de Heere Jezus dat als mens. Niet als God. Kijk, alles wat de Heere Jezus zegt en doet. Dat zegt de Heere soms als mens en soms als God. Het is niet vermengd. Anders krijgt u hele vreemde gedachten. Alsof God zou kunnen sterven. God kan niet sterven. Maar de mens kon sterven en zo stierf de Heere Jezus ook. Het is nooit vermengd. En tegelijkertijd was de Heere Jezus, toen hij kwam in deze wereld, volkomen mens. Maar hij was zondeloos mens. Zondeloos, volkomen rein. Er is onderscheid, maar er is een verbinding. Het is toch samen één. Ik begrijp dat niet hoor. Niet vermengd. En toch onafscheidelijk. Maar het is wel zo. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Colossenzen 2. En buiten alle twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot. Zo groot, zegt Paulus. God geopenbaard in het vlees, 1 Timotheus 3 vers 16. Dat is de mysterie waar eeuwenlang verborgen was geweest, waar de engelen in wilde blikken. Hoe kan God dat ooit doen, de mens nog verlossen? Psalm 139, de kennis is mij te wonderbaar. Ze is te hoog, ik kan er niet bij. Toen Jacob hoorde dat zijn zoon Jozef nog leefde en zelf regeerder was van heel Egypte, kon hij daar niet bij. Dat kan niet. Ook nog regeerder van heel Egypte. En hoe wonderlijk en hoe heerlijk de vereniging van de twee naturen in Christus. En toch is het waar. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het is een verborgenheid. Een verborgenheid is iets in de schrift wat geopenbaard wordt. Iets wat nog niet duidelijk wordt, maar hoe langer, hoe meer geopenbaard werd. Zelfs de profeten uit het Oude Testament, die spraken over de Heer Jezus en zijn komst. Ze wisten ook niet precies hoe dat allemaal zou gebeuren. Een verborgenheid. En zo zijn er meer verborgenheden in de schrift. Zaken die geopenbaard zullen worden. Bijvoorbeeld, zo spreekt de schrift ook over de verborgenheid van de ongerechtigheid, van de antichrist. Dat een mens zal uitbreken in alle goddeloosheid. Dat is ook een verborgenheid. Dat wordt langzamerhand geopenbaard. Ik meen in onze tijd dat begint geopenbaard te worden. Dat heel de wereld zich verzetten zal. Dat de dagen van Noach terug zullen keren. Het is een verborgenheid. Dat wordt geopenbaard. Maar zo was de Heer Jezus ook eerst verborgen, maar wordt geopenbaard. En zo worden onze harten opwaarts geheven tot de hemel, waar nu de Heere Jezus als mens is, dat wij hem nu aanbidden. Begrijpen kunnen wij het niet, hooguit ten dele. Maar wij mogen hem wel aanbidden en geloven. Net zoals oude Zacharias dat ook niet begrepen heeft, maar hij brak wel uit in jubel. Geloofd, zei de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht. Hij heeft verlossing teweeggebracht aan zijn volk. Hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. De man begreep het ook niet. En wij nog minder. Maar hij jubelde het uit. Vol geloof. En zo mag het bij ons ook zijn. Jubelen. Het is wel zo heerlijk. Dat wonder begon zo klein. In een beestenstal. Waar bent u geboren? Vast niet in een stal. En wie zou niet wenen? Is dit de zaligmaker? Wat zal die Maria niet gedacht moeten hebben? Is dit de lang beloofde zoon van David, de koning? En het koninkrijk zal hem gegeven worden. En hij wordt geboren hier in de stal. Want er is geen mens die ons hier een plekje geeft in Bethlehem. Wat een vernedering. Maar het wordt nog veel erger voor Maria. Straks gaat er nog een zwaard door haar ziel heen. Gebeurde niet toen Heer Jezus geboren werd, maar wel aan het kruis. Is dit mijn koning, aller vaderen wens? Er ging een zwaard door de ziel van Maria. Dat is de koning, gekruisigd door de Romeinen, uitgeworpen door Israël. Ja, nu is alles verloren. Wie zou niet wenen? En toch was dit de weg waarin heerlijkheid geschonken zou worden en volkomen zaligheid. We denken aan de Tweede Tempel, Toen de tweede tempel in Jeruzalem na de ballingschap gebouwd werd, dan hebben ze eerst de fundamenten gelegd. En toen waren de mensen, die stonden daarbij en ze juichten. De tempel wordt weer gebouwd. Maar er waren ook mensen bij die zaten luid te huilen. Ze barsten in snikken uit van wat betekent dit, deze tempel nou? Veel kleiner. Zo onooglijk. Ze wisten zich nog te herinneren. Die heerlijke tempel van Salomo. Zo heerlijk. Prachtig. Wat is dit nou? En ze huilden. Is dit het nu alles? Maar er staat er. Het juichen van de mensen die niet die eerste tempel gezien hadden. Maar dat juichen van die mensen overstemde het wenen. Van die mensen die het wel gezien hadden, die oude tempel. En dat is nou ook een beetje profetisch. Want wanneer mensen geweend hebben bij het kruis, toch heeft de Heer Jezus daar de fundamenten gelegd voor de heerlijkheid die straks wacht. En dat zijn volk zal juichen tot in der eeuwigheid. Toen heeft de Heer Jezus het fundament gelegd van de nieuwe mens. In de geboorte en in zijn sterven aan het kruis. Het leek allemaal heel niets. En zijn weg is ook met tranen vermengd geweest. En toch zal zijn volk straks juichen. Want de heerlijkheid die de Heer Jezus bewerkt heeft, zal veel groter zijn dan ze ooit kunnen bedenken. De heerlijkheid van de tweede mens zal veel groter worden dan dat van de eerste mens, Adam. Wat was het toch heerlijk. Maar wat de Heer Jezus doet bij de vernieuwing van een mens, loopt uit op eeuwige heerlijkheid, dan zal die vernieuwde mens nooit meer kunnen zondigen. Veel heerlijker dan de eerste mens Adam. De eerste mens Adam kon nog zondigen. De tweede mens die in Christus herschapen is, in heerlijkheid bij hem, zal nooit meer kunnen zondigen. Hoe rijk, hoe heerlijk, hoe groot. En dat begint al wanneer de Heere ingang heeft in het hart van een zondaar. Hij schenkt eeuwige liefde, eeuwig leven. Voorheen was daar vijandschap. Hij verandert het hart. Een vervolger die vol haat was tegen een christen, kan door God staande gehouden worden. En in plaats van haat komt er dan liefde. Daarom hebben we ook gebeden voor de bekering van vervolgers. Ook wat er gebeurd is in Irak in de afgelopen week. En de Heere geeft licht waar voorheen duisternis was. En hij verlost een mens van boosheid en vijandschap. En toch blijft die mens ook na de bekering, ook al is de kern van zijn hart en leven verandert en is hij gericht op de Heere, toch blijft hij ook nog steeds zondaar. Hij is tegelijkertijd rechtvaardig verklaard en toch blijft hij in zichzelf een zondaar. Dat zijn de twee naturen in een kind van God. Ze wonen in één persoon. En zo zijn er veel hoger, veel heerlijker, heel anders, toch twee naturen in Christus. Mens en God. En zo legt de belijdenis hier nadruk op de eenheid die er is. Wij geloven, zegt artikel 19, dat door deze ontvangenis de persoon van de Zoon onafscheidelijk verenigd is en samengevoegd met de menselijke natuur, zodat er geen twee zonen God zijn, geen twee personen, maar twee naturen in één enig persoon verenigd. Er is eenheid in de middelaar. Daarom spreekt de schrift over één Heere Jezus Christus. Één Heere, Efeze 4, vers 5. Eén middelaar Gods en der mensen. 1 Timotheus 2, vers 5. Je hebt dus één middelaar. Eén, dus een eenheid. Deze eenheid blijkt daaruit dat soms deze ene middelaar beschreven wordt met zijn goddelijke eigenschappen. En soms wordt diezelfde middelaar beschreven met zijn menselijke eigenschappen. Zijn menselijke eigenschappen, hij heeft de gemeente Gods verkregen door zijn eigen bloed. Handelingen 20. Maar er wordt er ook gezegd, God is opgenomen in heerlijkheid. De hemelvaart, 1 Timotheus 3, vers 16. Dan wordt de Heer Jezus beschreven als zijn goddelijke eigenschappen. Er ligt eenheid in de ene persoon van Christus. Maar tegelijkertijd is er ook onderscheid. Er is verschil tussen de goddelijke natuur en de menselijke natuur. De menselijke natuur van Christus heeft de goddelijke eigenschap alomtegenwoordigheid niet ontvangen. Dus dat betekent dat ook al kan God overal tegelijkertijd aanwezig zijn. De Heere kan in Irak werken en hier werken en overal zijn ter wereld. Hij is alom, overal tegenwoordig. Maar de Heere Jezus is als mens niet overal tegenwoordig. Zo zien we een onderscheid tussen de goddelijke en de menselijke natuur van Christus. De Heere Jezus is overal aanwezig met zijn goddelijke macht, met zijn majesteit, geest. Genade, naar zijn godheid, wijkt hij nimmer van ons. Maar zijn menselijke natuur is in de hemel. En waar hij is in de hemel, naar zijn menselijke natuur, daar is hij ook met zijn goddelijkheid. Maar waar hij is met zijn goddelijkheid, daar hoeft hij niet te zijn met zijn menselijke natuur. Er is dus onderscheid. Zijn lichamelijke natuur is begrensd. Maar dat zijn wij als mensen, we zijn begrensd. De menselijke natuur is aan een vaste plaats gebonden. En naar zijn menselijke natuur heeft de Heer Jezus ook een begin gehad. Een begin van dagen. Hij werd geboren. Daar in Israël, in Juda. Aan het begin van onze jaartelling. Toen heeft de Heere Jezus begin van dagen gehad. En hij is ook als elk mens geëindigd in de tijd. Hij moest ook opgroeien. Hij nam toe in grootte. Hij werd groter. Hij nam ook toe in wijsheid, zoals ook met mensen gebeurt. En hij moest ook als mens macht ontvangen van de Heilige Geest. Adam werd geschapen en de Geest Gods werd hem ingeblazen als mens. En zo moest de Heere Jezus als mens ook de Geest van God in zich ontvangen. En daarom werd bij zijn dopen in de Jordaan kwam de Heilige Geest op hem. Hij werd gezalfd. Dat was het begin van de openbare optreden van de Heere Jezus. En dan zien we de Heere Jezus kwam uit de Jordaan op vol van de Heilige Geest. En hij werd door de Geest geleid naar de woestijn. En daar werd hij beproefd. Maar hij ontving dus de werking van de Heilige Geest als mens. En de profeten zeiden het al, Jesaja 11, vers 2. Op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. Dat rustte allemaal op de mens, de Heer Jezus Christus. En in Psalm 45, vers 8. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie. Olie dat ziet op de Heilige Geest. En Johannes 3, vers 34, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Dat is de Heer Jezus. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Heer Jezus heeft als mens de geest van God ontvangen. En tegelijkertijd was hij God. Vol van de Heilige Geest, vol macht en heerlijkheid. Maar dat werd verborgen achter zijn menselijke natuur. We zien een onderscheid. Al is er een eenheid, er is een onderscheid. Christus werd waarachtig mens. Maar er is iets veranderd met zijn mensheid. Want nu is de menselijke natuur van Christus onsterfelijk geworden. Hij heeft van u begeerd het eeuwig, onvergankelijk eeuwig leven. U hebt het hem gegeven. De Heer Jezus is onsterfelijk geworden. Christus is opgewekt uit de doden, sterft niet meer. De dood heerst niet meer over hem. En zo zijn volk, ook al zijn wij zwak, wij zullen met hem leven door de kracht Gods. 2 Korinthe 13. En zo is de menselijke natuur van Christus onsterfelijk geworden. Maar toch heeft hij de waarheid van zijn menselijke natuur niet veranderd. Hij is nog steeds volkomen mens in de hemel. Maar zijn mensheid is nu onsterfelijk geworden. En hier ziet u de zaligheid van een zondaar. Want wat de Heer Jezus gedaan heeft hij voor zijn volk gedaan. Dat straks allen die op in hem geloven, op hem vertrouwen, met hem door het leven gaan, in overgave aan hem, door het leven zoeken te gaan, zij zullen ook onsterfelijkheid ontvangen. Hun menselijke natuur zal straks ook veranderd worden. Dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen, wordt straks gegeven aan heel zijn volk. En daarom mag een gelovige, als hij naar het graf kijkt en met de dood geconfronteerd wordt, hij mag toch weten, mij is het leven bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En er wordt het lichaam gezaaid in oneer, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt nu gezaaid in verderfelijkheid, maar het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Wij spreken van het sterven als overlijden. Iemand is overleden. Maar eigenlijk geldt het overlijden alleen voor een kind van God. Want een kind van God is bij het heengaan over het lijden heen gestapt. Hij is over het lijden heen gegaan. Voor eeuwig is hij over het lijden heen. En dat komt door Christus. Doordat hij mens geworden is. Hij heeft het eeuwige leven bereikt. En hij neemt al zijn kinderen op bij hem. Hij heeft hen lief met een eeuwige liefde. En daar zullen ze voor eeuwig over het lijden heen zijn. En dat ligt nou allemaal gefundeerd in de lichamelijke opstanding van Christus. Hij is opgestaan. En daarom zal hij ook, zegt Filippus, Filippenzen 3 vers 21, ons vernederd lichaam veranderen. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. De werking van Gods geest in het leven. Dat geeft een kind van God moed. Hij zal mijn vernederd lichaam eens veranderen. Zo ligt er een sterk fundament voor de zaligheid in het feit dat de Heere Jezus werkelijk mens was en werkelijk God. Als de Heere Jezus geen God geweest had, dan had hij nooit voor de zonde kunnen sterven. Dan was het fundament voor de zaligheid gelegen in de tijd, in een mens. En dat was niet genoeg geweest. Een mens kan een ander mens niet behouden. Dat kan God alleen. En nu is de zaligheid uit God, want God moest mens worden. Christus is God uit God en licht uit licht. En hij heeft zich vernederd door de menselijke natuur aan te nemen. En zo is de zaligheid bewerkt voor arme zondaren. En zo heeft de zaligheid een goddelijk oorsprong. De Heer Jezus heeft nu goddelijke, eeuwige kracht om zondaren te behouden. Hier spreken we over het fundament van de kerk. Hier spreken we over de grond van de zaligheid voor Gods kinderen in die twee naturen van Christus. Zo rijk is dat. Zo heerlijk is dat. Juist omdat de Heere Jezus God was, kon hij de verleidingen overwinnen. Kon hij de vorst der duisternis weerstaan. En kan hij nu met zijn geest werken in harten van zondaren. Hij is de Almachtige die de banden van de zonde kan verbreken. Hij werkt met onwederstandelijke kracht om mensen te verlossen, te bevrijden van hun hemelhoge schuld. Hij verbreekt harten, hij doet hen versmelten, dat doet hij nog ook onder ons. Hij is God, hij trekt uit het moeras van de ongerechtigheid. Hij heeft goddelijke, trekkende liefde. O, dan zien wij hierin, in de menselijke en de goddelijke natuur, zien we zaligheid. U kunt behouden worden. En u moet behouden worden. Er is geen ander zaligmaker. Hij is de volmaakte zaligmaker. Hij die volkomen mens, zondeloos mens en almachtig God is. Hij heeft oneindige kracht om u te kunnen behouden. En nou wordt het geloof werkzaam. En nou komt de verwachting. Nou komt er uitzicht uit het donkere dal. Nu is er hoop, omdat hij leeft. En hij leeft altijd. Om zich te ontfermen over arme zondaren die tot hem vluchten. Ik moet bekeerd worden, Heere. Ik moet u leren lief krijgen, Heere. Mijn ogen moeten geopend worden voor mijn eigen dorheid. Voor mijn eigen leegheid. En mijn hart moet gevuld worden met uw liefde. Dat ik vreugde in God leer kennen. En dat heb ik niet. Maar wat u niet kunt, dat kan en wil hij doen. Want hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het nader van de dood volkomen uitkomst geven. Dan gaat het geloof pleiten. Kent u dat? Doet u dat? Hebt u wel eens gepleit op de menselijke en de goddelijke natuur van Christus? Daarom kunt u behouden worden. En het geloof gaat dan bidden. Heere, laat mijn hart brandende mogen zijn van liefde. En doe mij u aankleven al de dagen van mijn leven. Breng mij in die gemeenschap met Christus. Dat ik uit u mag leven, aan u verbonden mag zijn. Want u bent een heerlijke zaligmaker. U doet stormen stillen in mijn leven. U die de broden vermenigvuldigd hebt, kunt ook mij alles geven wat ik nodig heb. U wandelt op de zee. U deed doden leven, zieken genezen. U wierp de duivelen uit. U zei het, uw zonden zijn u vergeven. En mensen zagen het toen en ze vielen neer in aanbidding. En Thomas zei, mijn Heere en mijn God. Wat een geloof. We moeten die man niet ongelovige Thomas noemen. Hij had vol geloof toen. Want hij is mens, Christus. En hij is God. Thomas zag het. Hebben wij het wel gezien? Hebt u gezien de kracht waardoor u volkomen behouden kan worden? Hij nodigt ons toch als hemelse hoge priester. Nu is het toch de genadetijd. Straks begint de eeuwigheid en is er geen genadetijd meer. De lieflijke nodigingen komen dan niet meer. De verlorenen in de hel beseffen, het is eeuwig te laat. Te laat, nooit meer een weg terug. En de gezegenden in de hemel hebben die lieflijke nodigingen niet meer nodig, want ze zijn daar volmaakt als de engelen Gods. En ze roemen in God naar waarde, nooit te danken, nooit te prijzen. Straks is er geen genadetijd meer, maar nu is er nog genadetijd. Daarom is het een goede tijd. Christus wordt verkondigd. Nu worden we opgeroepen om dagelijks tot hem te gaan. Die grote hoge priester over het huis van God. Hij heeft medelijden. Hij begrijpt uw worstelingen. Ja, uw worstelingen om hem te kennen. Hij lijkt zo ver weg. De gevoelens van wanhoop. Van, ja, als de Heere nou niet zou werken. Of als ik nou niet uitverkoren ben. Of, en zo word ik heen en weer geslingerd. En het lijkt zo onmogelijk. Zie daar overheen. Hij leeft. Ga op hem zien. Ziende op Jezus. Het begin en de volleindige van het geloof. Hij heeft alles wat u ontbreekt. Hij was een vriend van tollenaar en hij weet van al uw mislukkingen af. Hij nodigt verloren zondaren. Als een aardse koning met u zou meeleven, dan zou hij u veel geld kunnen geven en goederen en een belangrijke positie. Maar uiteindelijk zou u dat niet helpen en zou u toch sterven in uw zonden. Maar de hemelse koning, die kan u redden. Hij draagt de schuld van arme zondaren. Hij heeft een hart vol liefde. Zijn ogen stralen medelijden uit, hij begrijpt u. Ach, buig dan toch voor hem neer. En zeg het maar, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Hij maakt woning bij arme zondaren. En dan leert hij een mens te wandelen. Zoals hij gewandeld heeft. Een wandel in de liefde. Die zegt dat hij in hem blijft. Die moet ook zelf al zo wandelen. Gelijk hij gewandeld heeft. En er wordt een gebed. Heere, leer mij te wandelen. En te handelen naar uw wil. Want ik ben zo gauw van het spoor af. En ik wil dicht bij u leven. En ik kan het zelf niet. Neemt u mijn beide handen. En leidt mij achter u aan. En daarom begint die wandel van Gods kinderen nu al. Gods kinderen hebben nu al, zegt Paulus, een wandel in de hemel. Hoe kan dat? Ze zijn hier nog. Ja, maar nu beginnen ze al hemels te denken. Op God gericht te denken. Nu vragen ze al naar Gods wil. Ze leven niet meer voor deze wereld, voor dit leven. Ze leven voor die koning en voor zijn toekomst. Daar bidden ze om. Daar leven ze voor, daar willen ze dienstbaar aan zijn koninkrijk. Anders heeft het leven geen zin. Zo proberen ze te leven voor hem en ze leren het, want hij leert hen. Filippenzen 3, vers 20, onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Ja, dat wandel in de hemel, dat is een leven waarin u zich oefent tot godzaligheid. Een leven waarin u zich oefent in de gemeenschap met Christus. Dat intieme leven. Er is een inlijving in Christus. Een één worden met Christus. Ein Kuchen werden met Christus, zei Luther. Eén koek, één brood worden met Christus. Dan wordt u hem ingelijfd. En dan krijgt u deel aan al zijn schatten, zijn gaven, zijn kracht, zijn bemoedigingen, zijn liefde. Dan leidt hij u, dan zorgt hij voor u in dit leven al wat u nodig heeft. En daarom zegt Paulus ook, ik vermag alle dingen. Wat bedoelt hij ermee te zeggen? Ik kan alle dingen doen. Alles waartoe hij mij roept, kan ik doen. Door Christus. Die in mij leeft. Hij werkt het uit in mij. Dat is een leven in gemeenschap met Christus. U krijgt deel aan Christus. Met zijn goddelijke macht. En met de vernieuwing van uw menselijke natuur. Werkt de Heere. In het leven. O, wat een rijke zaligmaker. Leef toch niet voorbij aan hem. Want voorbij leven aan hem. Leidt tot de doodstraf. Er is maar één geweest. Die een Godmens was en is. En daarom zo geheden zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Ere zij aan God de Zoon. Ja, ere aan God drieënig. Amen. Zullen wij zingen Psalm 95, het vierde vers. Zullen wij bidden en danken? Heren, we hebben geprobeerd na te denken over die verborgenheid, die mysterie van de menselijke en de goddelijke natuur, wat u hebt, Heere Jezus. En wat ligt daarin toch veel troost in voor een mens, dat hij van al zijn zonden en schuld verlost kan worden. dat hij in dit leven vernieuwd kan worden. En dat hij straks eeuwige onsterfelijkheid mag ontvangen. Ja, reeds nu al deel hebben aan het eeuwige leven. Zodat hun wandel is in de hemel. O Heere, wij danken u dat u mens wilde worden. Wij danken u dat u naar ons hebt omgezien. Op zo'n wonderbaarlijke weg. Heere, dat u wilde lijden en sterven. O geef dat wij daarop zullen letten. En dat wij voor u zullen buigen. En dat we u zullen aanhangen en liefhebben. En dat heel ons leven van u mag zijn. Dat wij niet meer voor onszelf leven. Al mogen we heus wel plannen maken en hebben we allerlei vooruitzichten. Maar dat alles onderworpen is aan u. En dat ons liefste wens mag zijn dat wij veranderd worden naar uw beeld. Heere, wilt u dat bewerken bij jongeren en ouderen? Heere, dank u voor het woord wat u gaf. Wil u de naprediker zijn? Het was moeilijk voor ons om te overdenken. Maar wilt u geven dat de vrucht mag komen door uw werking? Heere, ga met ons deze week. Wilt u bij broeder Bor zijn wanneer hij volgende week in beide diensten mag voorgaan? Wilt u hem zegenen, ook zegenen in zijn arbeid in Poederooien? En stel hem tot zegen voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Wil ons gedenken, ook deze week, met alles wat gebeuren mag. Zie ons aan in genade. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 73, het 12e vers. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.